Ik hoop, goedemorgen, ik hoop dat u dat deze sheet u niet te veel choqueert. Het is een beetje een vage sheet. Maar hier ziet u een onderdeel uit ons lichaam wat we allemaal hebben. Er is een kloppend hart. Weet u, en het hart is eigenlijk niks anders dan een holle spier die door samentrekken het bloed rondpompt in je lichaam. He, je hartslag, de samentrekkende spieren, is de pompbeweging van je hart. He, een beweging van samentrekkende spieren van het hart en de hartkleppen. He, het bloed wat uit je longen terugkeert naar je hart, komt terecht in deze kamers. Het lijkt me of we in een soort biologieles terecht zijn gekomen, hè, vanochtend. Maar dat is niet zo hoor, we zitten gelukkig in de zondagdienst. En ik dacht, de gemiddelde hartslag van een volwassen persoon is ongeveer 70 slagen per minuut. En ja, je staat er niet bij stil, maar stel nou eens voor dat deze predikatie een 30 minuten duurt. Hè. Dan heeft uw hart van begin tot het einde van de predikatie 30 minuten maal 70 slagen, 2100 slagen ongeveer gemaakt. Wat een wonderlijk onderdeel, hè, is dat vleeselijke hart in je lichaam, die pomp. Wat een wonderlijk onderdeel. Nou, ik wil met u vanochtend gaan nadenken over nog zo'n wonderlijk onderdeel van ons lichaam. Wat te maken heeft met je hart. Maar niet met dit hart, met je vleeselijk hart. Want ik wil met u gaan nadenken over ons figuurlijk hart. Daar ging de liturgie ook wel over, in feite. Hebben wij dan een figuurlijk hart? Hebben wij dan een figuurlijk hart? Ja, jazeker, we hebben een figuurlijk hart. En met u wil ik speciaal stilstaan vanochtend over de ogen van ons figuurlijk hart. Kan dit figuurlijke hart dan zien? Kan dat? Jazeker, jazeker. Wat is dan dat figuurlijke hart van een mens? Wat is dat? Nou, ik denk dat een hele mooie illustratie over dat figuurlijke hart van een mens is het verhaal dat David door God wordt gekozen om koning te worden over Israël. Dat staat in 1 Samuel 16. En wil ik samen met u lezen, maar laten we eerst bidden met elkaar. Ja, Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel, Vader, dat we ja, weer rondom uw woord zijn. En ach, inderdaad, dat is zo geweldig, die Efezebrief. Daar staan zoveel dingen in, Vader, over ons. Vader, en als we wat willen weten over onszelf, dan moeten we daar zijn. Dan moeten we zijn bij de apostel Paulus. Die zoveel vertelt over uw plan, wat u van plan bent. Met heel uw schepping en met ons leven daarin. En ieder mens past precies in uw plan. En u roept ook ieder mens op zijn tijd. Vader, dat geeft zekerheid en dat geeft rust. Rust in ons leven. Dat niets bij u uit de hand loopt. Vader, want u heeft in feite alles van tevoren al vastgelegd in dat grote plan. Wat u aan het uitvoeren bent in uw Zoon, Christus Jezus onze Heer. Dank u wel daarvoor, Vader. En dank u wel dat u heel dicht in ons woont, in ons hart. Vader, en wat is dat dan, dat u in ons hart woont met uw geest? Is dat die vleeselijke pomp, die pompbeweging? Nee, Heer, dat is dat figuurlijke hart wat we mogen hebben. Waar u in woont, Vader, en waaruit de lofprijzing tot u ontstaat. O Vader, dank u wel dat we dat mogen lezen in uw woord. Dat we daar vertrouwd mee mogen raken. Maar dat we dat ook om mogen zetten in een waardige wandel. In overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen heeft. O Vader, dank u wel voor ons samen zijn vanochtend. Ik wil u ook nog bidden voor de kinderen die naar boven zijn. Voor de jongelui die in Maarn zijn. Vader, u ziet ze op dit moment en ze zijn in uw hand. Daarin zijn wij ook vanochtend, daarin zijn we veilig. En daar dank ik u voor, Vader. In Jezus' naam. Amen. Nee, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, we lezen 1 Samuel 16, vers 1 tot 13. Kunt u het lezen? Nou, het is wel net te lezen. Ja. Er staat in vers 1. De Heere zeide tot Samuel, hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? En ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb ik een koning uitgezocht. Maar Samuel zeide, hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De Heere zeide, gij zult een jonge koe meenemen en zeggen, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dan zult gij Isaï tot dit offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij doen moet. Gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Samuel deed wat de Heere gezegd had. En hij kwam te Bethlehem. En de oudsten der stad kwamen hem bevreesd, bevend van vrees tegemoet. En zeiden, betekent uw komst vrede? En hij zeide, ja. Ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Heiligt u? Dan moogt gij met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaï en zijn zonen. En nodigde hen tot het offer. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker, staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij liet hem Samuel voorbij gaan. Maar hij zeide, ook deze heeft de Heere niet verkoren. Daarna liet Isaï Samma aan hem voorbij gaan. Maar hij zeide, ook deze heeft de Heere niet verkoren. En Isaï liet zijn zonen aan Samuel voorbij gaan. Maar Samuel zeide tot Isaï, de Heere heeft deze niet verkoren. Hierop zeide Samuel tot Isaï, zijn dit al de jongens? Deze antwoordde, de jongste ontbreekt nog. Zie, hij weidt de schapen. Toen zeide Samuel tot Isaï, laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeide de Heere, sta op, zalf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem, te midden van zijn broeders. En van die dag af greep de geest des Heere David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Nou, wat kunnen we leren uit dit gedeelte? God stuurt de profeet Samuel naar het huis van Isaï in Bethlehem. Want God had een van de zonen van Isaï uitgekozen om koning te worden over Israël. Nou, en u kent het verhaal, hè? Dan komt de oudste zoon binnen. Hè? Die komt voorbij Samuel. En Samuel denkt gelijk, deze is het. Deze is het. He, dit is een man met een goed voorkomen en een imposant gestalte. He, wij zouden zeggen een man van formaat. He. Dit is een man geschikt om koning te zijn over Israël. Zeker, denkt Samuel, hier staat de uitgekozene van de Heer. Maar nee, zegt de Heer. Nee, deze is het niet. Let niet op zijn voorkomen, nog op zijn imposant gestalte, want ik heb hem verworpen. En dan zegt vers 7, dan zegt de Heer tot Samuel, de mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. In deze tekst wordt niet bedoeld dat de Heere al die vleeselijke harten aanziet, al die pompen van die zonen van Isaï. Nee, natuurlijk niet. In deze zin wordt bedoeld dat de Heere al die figuurlijke harten aanziet van al die zonen van Isaï en het figuurlijke hart van David. En geen van de zonen van Isaï. Geen van de zonen, die eerste zeven die voorbij Samuel kwam. Ze alle zeven hadden ze niet het figuurlijke hart om koning te worden over Israël. Ze hadden niet het hart om herder te zijn over zijn volk. Dat was wat het volk zo hard nodig had, hè, in die tijd. Ze hadden een koning nodig die ook een herder zou zijn voor hun. Om hen terug te leiden tot God. En alle zeven die het eerst voorbij kwamen, voorbij Samuel, hadden misschien allemaal wel een goed voorkomen en een goed gestalte. Misschien net zo als Saul dat ook had. Hè, de koning die daarvoor was, Saul, had ook een goed voorkomen en een goed gestalte. Maar ze hadden allemaal het hart niet om koning te worden, om herder te zijn over zijn volk. Ook Saul had gefaald om als koning herder te zijn over het volk van Israël. Zijn hart was niet gericht op het doen van de wil van God. Maar zijn hart was gericht op zichzelf. En dan komt David binnen. En God ziet het hart aan van David. En God zegt tegen Samuel, deze is het. Dit is mijn uitgekozene, deze is het. Ik heb zijn hart gezien. En zijn hart is zuiver en oprecht. Zijn hart heeft altijd het verlangen om mijn wil te doen. En zijn hart heeft het verlangen om mijn woord te onderzoeken. Gods woord te onderzoeken en daarin mij te verheerlijken. God ziet het hart aan van David. Zijn figuurlijk hart. En God ziet dat het hart recht is, zuiver is. En God kiest David uit om koning te worden over Israël. Nou, laten we nou eens met z'n allen kijken hoe de apostel Paulus spreekt over het figuurlijke hart van een mens. Over het figuurlijke hart van een gelovige. Want als we wat willen weten over onszelf, wat op ons betrekking heeft, dan moeten we zijn bij de apostel die God roept voor de heidenvolken. Dan moeten we bij die apostel zijn die God laat zeggen het evangelie van de verheerlijkte Heer. Laat opschrijven. De verheerlijkte Heer Christus Jezus. Dan moeten we niet gaan lezen in de wet van Mozes in het Oude Testament. Maar dan moeten we lezen in de brieven van de apostel Paulus. Nou, we hebben het net met elkaar gelezen. Die zegt in vers 18 van hoofdstuk 1. Verlicht zijnde de ogen van jullie hart. Opdat jullie zien, zegt hij daar. En eigenlijk staat er in het Grieks eigenlijk meer het woord waarnemen. Opdat jullie waarnemen. Wat bedoelt de apostel Paulus te zeggen als hij zegt dat de ogen van ons hart verlicht moeten worden, opdat we zien, opdat we waarnemen? Nou, dit vers 18 is niet een vers wat op zichzelf staat. Maar vers 18 is een onderdeel van een lange zin die de apostel begint in vers 15. En wat zegt hij daar? Vers 15 begint met derhalve houd ook ik, horend van het geloof, dat jullie aangaat in de Heer Jezus en dat voor al de heiligen. En dan loopt de zin verder naar vers 18. Dus Paulus begint vers 15 met een derhalve. En het woordje derhalve is een verbindingswoord die twee delen aan elkaar verbindt. Het woordje derhalve verbindt hier het eerste gedeelte van hoofdstuk 1, vers 1 tot 15, met het tweede gedeelte van hoofdstuk 1, vers 15 tot 23, het gedeelte wat we net gelezen hebben. Dus het woordje derhalve linkt hier het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 met het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Waarom is dit nou zo belangrijk? Nou, als we willen weten wat Paulus bedoelt met dat de ogen van ons hart verlicht moeten worden om te zien, dan moeten wij dit lezen in relatie met datgene wat de apostel heeft gezegd in het eerste gedeelte van hoofdstuk 1, vers 1 tot 15. In dat licht moeten we het tweede gedeelte en vers 18 lezen. Wat heeft de apostel dan gezegd in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 1? Waar heeft hij het over? In vers 1 tot 15. Nou, dat is eigenlijk één grote lofprijzing van de apostel. Vers 1 tot 15. En daar beschrijft hij in een relatie. Daar heeft hij het over een relatie. Dat is het hoofdthema van die eerste 15 versen. En dat is de relatie tussen God de Vader en zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. De relatie tussen God en Christus. Dat is het hoofdthema van het eerste gedeelte. Waar gaat het tweede gedeelte over? Van hoofdstuk 1. dat gaat ook over een relatie. Ook een andere relatie. Het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 is eigenlijk één groot gebed van de apostel. Voor een geestelijk waarnemen. En gaat ook over een relatie. Dat gaat over de relatie tussen Christus en de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia. U en ik. Daar waar wij een onderdeel van mogen uitmaken. Dus als je het eerste hoofdstuk leest van de Efezebrief, gaat het met name hoofdzakelijk over twee relaties. Over de relatie tussen God de Vader en Christus, het eerste gedeelte. En gaat over de relatie de Ecclesia, de uitgeroepen gemeente, u en ik, die het complement is van Christus, staat er. Die het complement is van Christus. Die Christus compleet maakt. Over die relatie gaat het. Weet u wat nou zo bijzonder is? Dat beide relaties, God en Christus, Christus en de Ecclesia, dat zijn nou de meest dichte en meest hechte relaties in het universum. Hoort u dat, wat ik zeg? In het universum zijn dat de meest dichte en de meest hechte relaties. Als je hoofdstuk 1 gaat lezen, dan lees je dit. Dan lees je over de meest hechte relaties in het universum. Dat gaat over de relatie tussen God en Christus, het eerste gedeelte. En dat gaat over de relatie tussen Christus en ons, en de Ecclesia. En al die leden die God uitroept, door de tijd heen. Dit is geweldig, dit is fantastisch. Want dit gaat over Gods heerlijkheid. En dit gaat over de heerlijkheid van ons. Over de heerlijkheid van Christus. Want u mag niet vergeten dat het hoofddoel van Gods plan van tijdperken, het hoofddoel, is Gods eigen heerlijkheid en zijn eigen glorie. En de grote paradox is dit in zijn plan van tijdperken. De grote paradox is dit, dat hoe meer God heerlijkheid en glorie voor zichzelf zoekt, hoe meer heerlijkheid er overstroomt naar Christus. Hoe meer heerlijkheid er overstroomt naar de Ecclesia. En hoe meer heerlijkheid er uiteindelijk overstroomt naar elk schepsel. Als hij straks alles in allen wordt. Nou, het is geweldig. Het is fantastisch. En ik dacht, dit is een geweldig fundament. Als je dus gaat lezen dat eerste hoofdstuk van de Efezebrief. En als je probeert te begrijpen waar vers 18 over gaat. Nou, kan jij de volgende sheet? Dan gaan we dat lezen. Batterijtjes op, waarschijnlijk. Nee. Nou, ik wil met u lezen vers 15 tot en met 17. Nee. Ja, die. Bedankt. Doet hij het niet, het batterijtje op? Oké. Nou, wat staat er dan voor vers 18? Nou, dat begint in vers 15, hè? Dat hebben we net gelezen. Derhalve staat er, houd ook ik, horend van het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus. En dat voor al de heiligen, niet op te danken voor jullie, in herinnering brengend in mijn gebeden, dat de God van onze Heer Jezus Christus, dan krijg je al die relatie weer tussen God en zijn Zoon, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, daar gaat zijn plan over, het gaat over Gods heerlijkheid, en er staat hij jullie zou geven een geest van wijsheid en onthulling in bewustwording, in erkenning van hem. Wat kunnen we leren uit deze verzen? Nou, dat de apostel bidt dat wij nu op dit moment, en straks natuurlijk elk schepsel, maar dat wij nu op dit moment mogen groeien in een complete bewustwording van hem. Van wie God de Vader is. Wij mogen nu al God herkennen als onze Vader. En straks mag natuurlijk elk schepsel mag God herkennen als Vader. Hij, God, is de Allerhoogste. En hij, God, werkt alles uit naar de raad van zijn wil. Hij, God, kan niet worden tegengewerkt in die zin dat hij daardoor een millimeter van zijn plan zou moeten veranderen. Dat is onmogelijk. Want zijn plan is een vast omlijnd plan. Staat van A tot Z, staat dat helemaal vast. En die complete bewustwording van wie hij is, God de Vader, komt niet zonder wijsheid en niet zonder openbaring. En nu is het mooie, dat op geen enkele manier, in geen enkel geval, kunnen wij die complete bewustwording van God, van wie hij is, zelf bereiken. Dat kan niet. Weet u waarom niet? Omdat God ons eerst een geest van wijsheid en eerst een geest van openbaring moet geven. En daarna kunnen wij groeien in die complete bewustwording van hem. Fantastisch, hè, is dat. Weer niet uit onszelf. Weet je hoe dat komt? Omdat hij is de bron van alle wijsheid. En hij is de bron van alle openbaring. Daardoor kan hij ons eerst een geest geven van wijsheid en van openbaring. En daarna kunnen wij groeien in een complete bewustwording van wie hij is. Nou, dan zegt hij in vers 18. Ja. Dan zegt hij in vers 18. Verlicht zijnde de ogen van jullie hart. Opdat jullie zien. Nou, en daarna komen drie dingen die we kunnen zien, die we kunnen waarnemen. Daar wil ik het niet over hebben vanochtend, want dat is nog een aparte predikatie zou dat zijn. We richten ons nu even over dat hij zegt, verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien. Eigenlijk een beetje een rare zin, hè, die de apostel hier gebruikt. De ogen van ons hart, die verlicht moeten worden om te zien. Hè, en je hebt gelijk eigenlijk al door, dat dit nooit dat vleeselijke hart kan zijn, wat hij bedoelt. Die pomp in je lichaam, die 70 slagen per minuut slaat. He, je hebt gelijk al eigenlijk door dat Paulus hier een stijlfiguur gebruikt. Dat hij niet je vleeselijke hart bedoelt, maar je figuurlijke hart. Je figuurlijke hart. Weet je, en net zoals je vleeselijke hart, het centrum, het binnenste is van je zielse lichaam, zo is je figuurlijke hart ook het centrum en het binnenste van je geestelijk leven. Daar waar je motieven ontspringen. Daar waar je lofprijzing tot God begint. Dat gebeurt allemaal in dat figuurlijke hart van je. Het binnenste, het centrum van je geestelijk leven. Daar waar je kennis over zijn woord naar binnen laat komen. En waar lofprijzing tot God begint. Hè? Als we nou het evangelie van God, het evangelie van zijn genade, als we dat nou horen door onze oren en we lezen dat door onze ogen, dan komt dat terecht in ons hoofd, in ons denken. En dan mogen we het laten zakken door de ogen van ons hart in het binnenste van ons geestelijk leven. En als dat gebeurt, dan gaat God daarmee aan de slag. Want dan gaat hij dat omzetten, kennis over hem, in lofprijzing. Eigenlijk precies hetzelfde wat bij David gebeurde. Hè? Die wilde ook de wil van de Heere doen. Die onderzocht ook zijn woord. En dat wordt ook omgezet bij David in lofprijzing tot God. Hè, je kan het lezen in de psalmen. Al die lofprijzingen van David over God. Nou, zo mag het ook werken bij ons. We krijgen het evangelie van Gods genade. We lezen dat, we horen dat. Dat komt in ons hoofd terecht. En we laten het 30 centimeter zakken. En door de ogen van ons hart, ons figuurlijke hart, mag dat in het binnenste komen van ons geestelijk leven. En het gevolg is dan dat we God de Vader gaan loven en prijzen. Dat we gaan wandelen, waardig wandelen, in overeenstemming met de roeping waarmee God ons geroepen heeft. We mogen, weet je wat je dan gaat doen? Weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je eigenlijk die genade die je van God hebt ontvangen, ga je weer uitdelen. Uitdelen? Aan wie dan? Nou, aan je broeders en zusters in de gemeente. Ga je de genade die je van God hebt ontvangen, ga je uitdelen. Ga je schenken. Maar dat gaat veel verder hoor, dat gaat veel verder, dat genade uitdelen. Want je gaat ook genade schenken aan die vervelende buurman of die vervelende buurvrouw. Je gaat genade schenken, misschien aan die vervelende collega die je ontmoet op het werk. Of die vervelende klasgenoot op school. Kijk, dat staat in Efeze 4 vers 32. Daar zegt de apostel, word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Dus we horen het evangelie van Gods genade. We zijn gered in Gods genade. Dat ontvangen we van God. Dat komt door de ogen van ons hart, komt dat in ons geestelijk leven. Het gevolg is dat we waardig gaan wandelen. En dat we elkaar genade gaan schenken. Fantastisch, hè? Fantastisch is dat. Maar, dan heb ik een vraag aan u. Wat voor doel heeft dat? Wat voor doel heeft een waardige wandel en dat we elkaar genade schenken? Wat voor doel heeft dat in ons leven nu, hier op aarde? Heeft u daar een idee van? Zou u dat kunnen zeggen? Wat voor doel heeft een waardige wandel in dit leven hier op aarde, dat we Gods genade ontvangen en dat we dat weer uitdelen aan de ander? Wat voor doel zit daar nou achter? Ik hoor uw hersenen kraken. Misschien dat u als eerste denkt, nou, dat heeft zeker een doel. Kijk, als ik waardig wandel en ik schenk genade aan de ander, dan zien de mensen om mij heen, zien dat ik een kind van God ben. Ze zien dat ik anders ben. Dat ik gelovig ben. Ze zien dat ik echt van hem wil zijn, een kind van God. Nou, als u dat denkt, dan is dat een heel mooi doel. Maar, ik zeg u in het licht van de Efezebrief, is dit slechts een subdoel. Een subdoel. En niet het hoofddoel. Weet u wat het hoofddoel is van een waardige wandel en dat je elkaar genade schenkt? Dat is dit. En nou komen we terecht bij ons jaarthema. Nou wordt het spannend vanochtend. Alweer het jaarthema. Dat is dit. Daar staat in vers 7, Efeze 2 vers 7 en 8. Waarom wandelen we waardig en gaan we elkaar genade? Wat is het doel daarvan? Dat is dit. Opdat God in de komende eonen, in de komende twee tijdperken, tentoon zal spreiden, en dan gaat de apostel stapelen met woorden, de overstijgende rijkdom van zijn genade. Het gaat hier in dit vers niet alleen over Gods genade, niet alleen over de rijkdom van zijn genade, maar de overstijgende rijkdom van zijn genade. Opdat hij, God, in de komende tijdperken tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden door geloof. En dit niet uit jezelf, het is Gods naderingsgave. Niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. Nou, wat kunnen we leren uit deze verse? Dat wij, u en ik, straks in de toekomst, door God worden ingezet in de komende tijdperken om zijn genade te tonen in het universum. tonen in het universum. Aan wie dan? Nou, wij gaan straks Gods genade tonen aan al die krachten en machten in het universum. En ons leven hier op aarde is eigenlijk één grote leerschool voor onze bediening straks. Je zou kunnen zeggen de leerschool van Gods genade. De leerschool van Gods genade. Wij kunnen straks alleen maar genade tonen in de toekomst, als we eerst een leven hebben gehad hier op aarde, waarin we eerst Gods genade ontvangen en daarna gaan uitdelen aan de ander. Alleen op deze manier kan God ons straks gebruiken als instrument om genade te tonen. Wij ontvangen van God eerst genade. We zijn gered in zijn genade. We gaan het daarna uitdelen aan de ander. Om door God getraind te worden in dit leven. God traint ons in dit leven. Wij mogen genade uitdelen aan de ander. Om straks genade te tonen. Te midden van de hemelingen. Aan die krachten en machten. Dus hoe God in zijn genade heeft gehandeld met ons. Zo gaat hij ook handelen in zijn genade met die hemelse bewoners, die wij straks gaan bereiken. Ah, fantastisch is dat, hè? Wat een leerschool van Gods genade gaan wij, en wat een doel heeft dat leven dan. En wat een fantastische toekomst gaan we tegemoet. Kolossenzen 3, doet dan aan als Gods uitverkorenen, dat zijn wij, vergist u zich niet, heilige en geliefde, medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend. Ziet u? We gaan elkaar wederzijds genade schenken. In geval iemand tegen iemand een klacht heeft. En zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Doet over dit alles echter de liefde aan die de band is van de rijpheid. Ja, dat is fantastisch. We horen het evangelie van Gods genade, horen we. We zijn in Gods genade gered. We laten dat door onze oren en door onze ogen komen in ons hoofd, in ons denken. En het mag zakken door de ogen van ons hart, mag het komen in het binnenste van ons geestelijk leven. En we gaan waardig wandelen. We gaan elkaar genade schenken. Om straks genade te tonen. Te midden van de hemelingen. De grote leerschool van genade. Dat is ons leven hier op aarde. En dat genade tonen, hè, dat genade tonen aan elkaar, dat gaat niet zonder slag of stoot hoor. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Want wij worden natuurlijk voortdurend door die krachten en machten worden we tegengewerkt. Die vurige pijlen, weet u het nog? Die ze afschieten op ons. Nou, God heeft ons daarvoor de wapenrusting gegeven. Maar weet u wat nou zo mooi is? De krachten en machten die ons het meest bestrijden met die vurige pijlen, hebben straks het meeste Gods genade nodig. En wij zijn degene die dat gaan tonen aan hun. Oh, wat is dat toch wonderlijk, hè? Gods plan van tijdperken. En wat is dat toch wonderlijk dat wij in zijn genade gered zijn. Genade mogen uitdelen aan de ander om straks genade te tonen, te midden van de hemelingen. Nou, ik heb nog een laatste sheet. En ik dacht, ik maak nog één sheet voor de jonge lui in ons midden. Maar die zijn er niet vanochtend. Die zitten allemaal in Maarn. En ik kan me zo bedenken, hè, dat als je hier als jongere zit en je gaat naar huis. En een van je ouders vraagt van, ja, waar ging het over? Ik snapte er helemaal niks van. Weer niet, ik snapte het weer niet. Ik dacht van, ja, het is toch ook moeilijk, hè, voor die jongeren om in zo'n dienst te zitten en om dat dan gelijk te begrijpen. Ik denk, ik maak nog één sheet voor de jongeren. En ik dacht, als je nou, ja, misschien ook wel leuk voor u. Als je nou naar huis gaat en je hebt het helemaal niet begrepen. Dan is er één sheet en dat is deze sheet. Als je dat nou onthoudt, dan heb je eigenlijk heel de predikatie begrepen. Nou, wat staat er? Wat is ons leven? Is een leerschool van Gods genade. Voor ons, voor een gelovige. En wat gebeurt er? We hebben eerst Gods genade ontvangen. We zijn in zijn genade gered. Gods genade ontvangen, dat is stap 1. Stap 2 is dat we elkaar in dit leven genade betonen. Elkaar. Ik betoon u genade en u betoont dat mij en naar elkaar toe. Genade uitdelen, heb ik het gezegd. Om straks, punt 3, Gods genade te tonen in het universum. Genade tonen. Dus het is genade ontvangen, genade uitdelen en genade tonen. Tot zover. Laten we een lied zingen met elkaar.